Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 32e psalm en daarvan het derde vers. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Psalm 32, het derde vers. Luisteren naar Gods heilige wet. En in aansluiting op de lezing van Gods wet zingen we het derde vers van Psalm 119. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Psalm 119, vers 3 na de wetslezing. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten. en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heren zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heren uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We zullen nu zingen Psalm 119, vers 3. Gods uit de psalmen en wel de 116e, psalm 116. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, want hij neigt zijn oor tot mij. Die zal ik hem in mijn dagen aanroepen. De banden des doods hadden mij omvangen, en de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis, maar ik riep de naam des Heren aan, zeggende, och Heere, bevrijd mijn ziel. De Heere is genadig en rechtvaardig, en onze God is ontfermende. De Heere bewaart de eenvoudigen. Ik was uitgeteerd, doch hij heeft mij verlost. Mijn ziel keer weder tot uw rust, want de Heere heeft aan u wel gedaan. Want gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heren in de landen der levenden. Ik heb geloofd, daarom sprak ik. Ik ben zeer bedrukt geweest. Ik zeide in mijn haaste, alle mensen zijn leugenaars. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heeren aanroepen. Mijn geloften zal ik de Heere betalen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Kostelijk is in de ogen des Heren de dood zijner gunstgenoten. Och Heere, zekerlijk, ik ben uw knecht. Ik ben uw knecht, een zoon van uw dienstmaagd. Gij hebt mijn banden losgemaakt. Ik zal u offeren een offerande van dankzegging en de naam des Heren aanroepen. Ik zal mijn gelofte de Heere betalen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk, in de voorhoven van het huis des Heren, in het midden van u, o Jeruzalem. Halleluja. En vanmorgen mogen we voor de laatste maal de catechismus opslaan over het onderwerp het heilige avondmaal. En dan vindt u de stof voor de prediking in zondag 30, vraag en antwoord 81 en 82. Vraag en antwoord 81 en 82, waar wij als volgt lezen. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor degenen die zich vanwege hun zonden mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is, die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten, en die zich niet van waren harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Zal men ook diegenen tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Nee. Want alzo wordt het verbond Gods ontheiligd en zijn toorn over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en van zijn apostelen zulken, totdat ze betering van hun leven bewijzen door de sleutelen van het hemelrijk uit te sluiten. Laten wij eerst samen Gods onmisbare zegen bidden over de bediening van zijn woord. Tot u mogen wij opzien, Heere, als we op deze zondagmorgen ons weer in uw huis mogen bevinden. Wat zijt gij goed voor ons, door ons het voorrecht nog te geven om zondags te mogen opgaan naar de plaats van het gebed, om daar te horen wat gij tot ons te zeggen hebt. Want daar gaat het toch om, Heere. We komen niet in de kerk om naar de woorden van mensen te luisteren en om elkaar een poosje bezig te houden met wetenswaardigheden en dingen die ons op de een of andere manier interesseren, omdat we wat godsdienstig aangelegd zijn. Maar het gaat er toch om, als we in uw huis komen, dat gij daar tot ons spreken wilt. Met dat doel roept u ons ook samen. En met dat doel geeft u ons toch de verkondiging van het woord. U hebt wat te zeggen, Heere, en wij hebben die woorden die gij te spreken hebt zo nodig. We kunnen er niet buiten. Het zal in ons leven erop aankomen dat wij hebben leren luisteren naar uw stem. En wat een voorrecht dat die stem er is, dat die klinkt. En dat dat woord er is. dat het verkondigd mag worden. En wat een voorrecht dat wij ermee in aanraking komen. Dat het ons gezegd wordt, zijn we dan beter dan zoveel andere mensen? Geenszins. Velen leven zonder uw woord, horen die stem nooit, weten van de weg der zaligheid niets af of nauwelijks iets af, zijn totaal in de duisternis, leven zonder hoop en zonder God en zonder Christus. Heidenen, en de moderne heiden net zo goed. Heren, wat een voorrecht is het dan dat wij het mogen horen, keer op keer. En dat u het ons zegt, dat u het ons toeroept. Ik ben God en niemand meer. En daarom wendt u tot mij en wordt behouden. Heren, we smeken u dat die roepstem van uwentwege die ook vandaag weer tot ons komt. Dat onderwijs uit de schriften, dat alles in ons leven tot zegen mag worden gesteld. Heren, het komt er toch op aan dat het ook in ons hart weerklank vindt. En dat we ernaar leren handelen. Uw woord zegt het zelf, dat het niet genoeg is om hoorders van het woord te zijn. Als dat genoeg was, dan stond het met ons allemaal wel goed, want wij komen onder dat woord en we zijn hoorders van het woord. Maar heren, het is niet genoeg. Het is wel de weg die tot de zaligheid leidt. Het is wel het middel dat gij hebt ingezet. Want het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Maar heren, er zal meer moeten zijn dan alleen dit, dat we hoorders van het woord zijn. U maakt het ons duidelijk dat we ook daders van het woord moeten worden. En als gij ons dan tot bekering roept, dan kunnen we er niet mee volstaan met toe te stemmen dat er bekering nodig is en te geloven dat er inderdaad bekering moet plaatsvinden. Maar dan zal er inderdaad bekering moeten zijn en dan zal ons leven veranderen moeten en onze levenswandel veranderen moeten en de uitgangen van ons hart veranderen moeten. Dan zullen we nieuwe mensen moeten worden, Heren. En als gij er ons toe oproept dat we zullen geloven, ach, dan is het belangrijk om te weten dat dat nodig is en wat geloven is en hoe een mens het leren en beoefenen kan. Maar dan komt het er toch op aan ook, Heren, dat wij ook in dat opzicht daders van het woord zullen zijn en met der daad zullen geloven. En persoonlijk door dat geloof, dat heil dat gij ons laat voorstellen, omhelzen en aannemen. En als gij zoveel dingen in uw woord ons voorhoudt, Heren, dan zal het toch tot het doen van uw woord moeten komen. En u weet, daartoe zijn we vanuit onszelf geheel en al onbekwaam. We liggen van nature zo verloren in onze nood en in onze ellende dat we moeten beleiden, onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad te zijn. Dan roept u een zondaar tot bekering, maar hoe zal hij zich bekeren van zijn boze weg? Hoe zal hij zijn hart, hoe zal hij zijn leven kunnen veranderen? En dan roept u een mens tot geloof, maar waar haalt een verloren zondaar geloof vandaan, Heren? Waarmee kan hij dan geloven? Dat groeit toch niet op zijn eigen akker? Dat is toch geen vrucht van onze eigen inspanning? U zegt het toch ook in uw woord, uw vrucht is uit mij gevonden. En daarom, Heren, we zien op tot u en in de diepe afhankelijkheid zoeken we uw aangezicht en smeken wij u dat gij ons daders van het woord wilt maken. Dat gij ons de waarachtige bekering en het ware geloof wilt schenken. En dat gij ons door de bediening van uw Heilige Geest zo wilt bearbeiden dat wij waarlijk u mogen kennen, u mogen vrezen, liefhebben, dienen in oprechtheid des harten. En geef gij zo zelf uw zegen, Heere, over de verkondiging van het evangelie en over heel ons samen zijn. Sta gij op in ontferming en barmhartigheid, om het nog in ons midden te bewijzen dat u het verlorene zoekt en redt. En dat u uw volk onderwijs geeft. En dat u ze op de weg der zaligheid voortleidt. En dat u hun voeten richt op het pad des vredes. En dat u hen voortgaat te bearbeiden tot zaligheid. Heere, mogen we u dan bidden in ons midden te komen. En uw woord nog te gebruiken als wij dat in dit morgenuur mogen gaan overdenken. Nog een keer in verband met wat onze catechismus zegt over het heilige avondmaal. En dan nu toegespitst op de avondmaalganger, de godvruchtige avondmaalganger. Wie is dat? En wie is het niet? Heere, geef dat uw woord ook in dit opzicht en de prediking daarvan richting mag aanwijzen, leiding mag geven. Sterk uw dienaar, Heere, om uw woord op de rechte wijze te verkondigen. En zorg gij ervoor dat het in onze harten mag indalen. En al is het dan geen avondmaal en ook geen voorbereiding zondag, ons bezig te houden met deze dingen, Heere, is toch ook vandaag nuttig en nodig. Leid ons dan door uw Heilige Geest. En wilt u zich nog genadig over ons ontfermen. Wees met hen die hier niet in kunnen zijn. We dragen onze zieken aan u op. We bidden van u, Heere, dat gij ze zegenen wilt waar ze ook zijn, thuis of in het ziekenhuis. En dat u uw handen nog beschermend over hen wilt uitbreiden. En dat u het nog wel wilt maken naar het lichaam. Want, Heere, ook de genezing moet van u komen en naar de ziel. Want dat bijzonder, dat is toch ook iets wat u alleen kunt geven. Laten de tegenspoeden nog vruchten mogen dragen, juist met het oog op het geestelijk welzijn. En wilt u zich dan zo over allen die bedroefd en beproefd worden, genadig ontfermen. Heren, doe ons op u hopen. En als wij reden tot dankbaarheid hebben, Heren, mogen we dan in u eindigen. En mogen we uw naam ook in oprechtheid dankzeggen voor uitreddingen die we ondervonden, voor weldaden die we kregen, voor bemoeienissen die kennelijk zijn. En wilt u zo uw zegen ook geven aan hen die reden tot dankbaarheid en verheuging hebben. We danken uw naam dat zuster Ati Prins weer uit het ziekenhuis thuis mocht komen. Zij heeft ook verder uw hulp en uw bijstand nodig, Heer, om herstel te vinden. Wees verder ook met haar in uw gunst en ontferming. Maak het alles wel, ook in de verkondiging van het evangelie, waar dat ook gebeuren mag vandaag, waar uw woord uitgedragen wordt en waar uw knechten de boodschap mogen doorgeven. Geef dat zij dat doen in afhankelijkheid en in getrouwheid. En geef dat uw woord vrucht mag dragen in veler harten. En dat zo uw rijk mag komen, Heere. Zegen ons. Zegen onze kinderen. Zegen ons in alle omstandigheden van het leven. En hoor ons naar uw barmhartigheid in de wegneming van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 116, vers 2, 3, 7 en 10. Psalm 116, vers 2, 3, 7 en 10. Wij lezen dus vanmorgen voor de laatste maal in dat gedeelte van onze catechismus waar het over het avondmaal gaat. Wij zijn daar een aantal malen met elkaar eerder mee bezig geweest. Onze catechismus is over dit een stuk van zaken ook behoorlijk uitgebreid. Drie grote zondagen worden besteed aan dit onderwerp. En vanmorgen dus de afsluiting. De vraag allereerst voor wie is het avondmaal ingesteld. En vervolgens de vraag of ook diegenen aan het avondmaal toegelaten mogen worden die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen. Het is vanmorgen dus niet meer de bedoeling om een verklaring te geven van het avondmaal, een uiteenzetting van de leer van het avondmaal. Het is ook niet de bedoeling om nog een keer te spreken over allerlei dwalingen die er in de loop van de geschiedenis ontstaan zijn rondom het avondmaal, om daar tegenover de zuivere schriftuurlijke leer van dit sacrament te stellen. Het gaat om de hele praktische vraag, die tegelijk ook een vraag is die onderscheid maakt, die scheiding teweeg brengt. Wie zijn nu in Gods ogen, niet in onze beoordeling, maar wie zijn nu in Gods ogen de ware avondmaalgangers? Voor wie heeft de Heere dat sacrament gegeven? En u begrijpt wel, als we deze vraag onder de ogen zien, dan zal dit moeten leiden tot zelfonderzoek. Tot deze vraag, en daar moeten we hem toe brengen, mag ik ten avondmaal gaan? Behoor ik de dood des Heren te verkondigen? Natuurlijk, die vraag die hoort elke keer als er avondmaal gevierd wordt aan de orde te komen. Vandaar dat er ook voorbereiding is. En dat is gebaseerd, die gewoonte is terug te voeren op het woord van God. De mens beproeve zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. En natuurlijk, die zelfbeproeving dient aan het avondmaal vooraf te gaan. En vandaar de goede gewoonte van een voorbereidingsweek, ingeleid door een voorbereidingszondag. We hebben onszelf toch te onderzoeken of we in het geloof zijn, te beproeven. Met deze vraag mag ik aan het avondmaal des Heren gaan. En dan wijst de catechismus in de lijn van ook het avondmaalsformulier op een aantal dingen waardoor het leven van de godvruchtige avondmaalganger gekenmerkt wordt. En dat zijn, en als u er een beetje in thuis bent, dan herkent u het direct, dat zijn de drie stukken van de eerste zondag van de catechismus. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn, hoe ik daarvan verlost worden en hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Die dingen komen met andere woorden ook in antwoord 81 terug. En u vindt ze uitgebreider geformuleerd in dat eerste stuk van het avondmaalsformulier dat we gewoonlijk op de voorbereidingszondag met elkaar lezen. De drie stukken. We zullen op al die drie stukken met elkaar vanmorgen een ogenblik letten. Maar voordat we dat doen, eerst iets anders. Want ik zei het u al, u voelt dat ook wel aan. Die vraag voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld, die gaat straks beantwoord worden. En dan worden er een aantal mensen ingesloten. Wie zijn dat? De avondmaalgangers, de ware, de godvruchtige, nou dat zijn die en die. Maar als je daar dan niet bij hoort, als je de dingen die genoemd gaan worden niet herkent, als die van je leven niet gezegd kunnen worden, dan staan we aan de andere kant van de grens die door deze vraag getrokken wordt. De scheiding die door deze vraag gemaakt wordt. Wie zijn het wel en wie zijn het niet? Want dat is duidelijk. Het antwoord zegt niet, o alle mensen. Voor wie is de avondmaal des Heren ingesteld? Dat is eenvoudig, voor alle mensen. Dat staat er niet. Het is ook duidelijk, het antwoord op de vraag is niet voor alle kerkgangers. Zo lees je het ook niet. Het is ook niet voor allen die belijdenis hebben afgelegd en die dan van onbesproken gedrag zijn. Sommigen zijn van mening dat het eigenlijk zo wel moest worden geformuleerd. En ze houden het er dan ook op dat het avondmaal voor alle belijdende leden is die niet onder censuur staan. Er zijn er die zelfs in christelijke kring nog wel verder willen gaan en die ook de kinderen wel zouden willen insluiten. U leest daar zo af en toe ook berichten over in de krant, nietwaar, in de afgelopen week nog weer. Die ook de kindercommunie verdedigen. Alsof er in de Bijbel niet staat dat wij het lichaam des Heren moeten kunnen onderscheiden. Dat wil zeggen dat we de betekenis van het lichaam en van het bloed van Christus, van het offer van Golgotha, moeten kunnen onderscheiden. Verstandelijk, maar zeker ook met geloof. Maar afgedacht nog van die vraag van kindercommunie, alle belijdende leden dan, die hebben toch in het midden der gemeente hun geloof beleden en als ze dat nou niet met hun leven weerspreken, als ze dat nou niet met een slordige en goddeloze levenswandel weerspreken, als ze dat nou niet weerspreken ook door het aanhangen van allerlei andere verkeerde onbijbelse leringen, dan hebben we toch geen recht om al die mensen te weren van het avondmaal. Ach, weet u, natuurlijk. Natuurlijk, het is zonder meer duidelijk, en dat zegt onze catechismus in vraag 82 ook heel uitdrukkelijk. Als iemand niet van onbesproken gedrag is, als iemand goddeloze leringen aanhangt, of als iemand een slordig, goddeloos, onschriftuurlijk leven leidt, jawel, dan is de weg naar de avondmaalstafel duidelijk versperd. Zulken mogen niet komen, zulken mogen niet eens worden toegelaten. Wat verwacht u anders? En als ze wel komen en als ze wel worden toegelaten, dan zegt onze catechismus, dan wordt Gods verbond ontheiligd. En dan wordt de toorn Gods opgewekt over de hele gemeente. Dat is wat. Dat de toorn Gods dan op de hele gemeente komt te liggen. Waarom? Wel, als zulken die in goddeloosheid leven, waarvan dat bekend is, als zulken die allerlei dwaze onschriftuurlijke leringen aanhangen, waarvan dat bekend is, als zulken worden toegelaten, dan is de hele gemeente nalatig. Want zulke mensen behoren onder censuur te staan. En als dat niet gebeurt, als er geen tucht geoefend wordt binnen de gemeente van Christus, dan wordt Gods toorn opgewekt over de hele gemeente. Daar zal onze catechismus ook nog uitvoerig over gaan spreken in de volgende zondag. Ik doe dat dus nu nog niet, want dat komt te zijner tijd wel aan de orde. Maar we zien wel, toegespitst op het avondmaal, dat we dat sacrament ernstig dienen te nemen. En dat de tafel ook wat het uiterlijke betreft heilig moet worden gehouden. En dat we ook als gemeente met het sacrament in alle eerbied moeten omgaan. En dat het dan de taak van de hele gemeente, en zeker ook van een kerkenraad, is om toe te zien wie men wel en wie men niet toelaat. Want als ooit mensen worden toegelaten die een goddeloos leven leiden of een verkeerde leer aanhangen, dan wordt de geest des Heren genoodzaakt zich van zo'n hele gemeente terug te trekken. Zoals om de ene Achan de Heere niet meer meeging met het leger van Israël, totdat de ban uit het midden was weggedaan. Maar afgedacht nog van die categorie kerkgangers, die dus onder censuur behoort te staan, en die vanzelfsprekend afgehouden moeten worden. Er zijn ook nog die anderen die van onbesproken gedrag zijn. Mogen die allemaal komen? Ik zei u al, sommigen zeggen ja, als je belijdenis gedaan hebt, dan mag je niet alleen komen, maar dan behoor je ook te komen. Nou, die hebben wel gelijk natuurlijk. Als je dat zo stelt, dan heb je wel gelijk. Als je belijdenis afgelegd hebt, dan is het eigenlijk zo, dan behoor je avondmaal te vieren. En niemand kan ook zulke mensen bij de avondmaalsviering tegenhouden. Alleen, en dat is een punt wat in vraag en antwoord 81 toch ook uitdrukkelijk genoemd wordt, we moeten wel bedenken dat er onder de belijdende leden, die een keurig leven leiden en die onbesproken van naam en van gedrag en van wandel zijn, toch ook geveinsden zitten. Hypocrieten, zoals de catechismus ze hier noemt. Want allen die belijdenis hebben afgelegd, zijn nog geen ware belijders. Hoe weten we dat? Dat weten we uit Gods eigen woord. Niet allen die de naam hebben dat ze leven, leven ook echt. De Heere Jezus zegt dat tegen een van die gemeenten in Klein-Azië. Gij hebt de naam dat geleeft. Maar ge zijt dood. Als de mensen een oordeel over u zouden moeten geven, dan zouden ze zeggen: het is alles in orde. Het is daar een bloeiende gemeente, het is daar een godvrezende gemeente. Ze hebben de naam dat ze leven. Maar God die het hart aanziet en die dus dieper kan peilen dan de buitenkant, hij weet wat er werkelijk in het hart leeft. En als de Heere moet zeggen van die gemeente wat hij ervan denkt, dan is zijn oordeel geheel anders dan dat van de mensen. Want dan zegt de Heere: je hebt de naam dat geleefd, maar ge zijt dood. En zo heeft de Heer op andere plaatsen gesproken over mensen die tot hem naderen met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van hem. En de Heere heeft gesproken over wijze en dwaze maagden, en over wijze en dwaze bouwers. En waar was het onderscheid nou in gelegen? Kon je dat zo zien? Als je die 10 bruiloftsmeisjes aanschouwde, wie is nu wijs van die 10? En wie zijn de dwazen van die 10? Kun je dat zeggen? Wij niet. Maar de Heere kent het hart. Paulus heeft zich op Demas ook verkeken, toen hij hem aanstelde als dienaar van het evangelie, en toen hij zich over zijn activiteiten en over zijn ijver verheugde en verblijde. En het is maar wat een teleurstelling voor de apostel geweest, toen tenslotte openbaar kwam dat Demas de tegenwoordige wereld weer heeft liefgekregen en naar Thessalonica gereisd is. En er was onder de discipelen niemand die door had dat Judas met zijn hart niet aan de Heere verbonden was. Zo zijn er ook in de schrift hypocrieten geweest, in de kring van de 12, in de kring van de verkondigers van de evangelie, in de kring van de christelijke gemeente. En wij als mensen, wij herkennen ze menigmaal niet. De hypocrieten, de geveinsden. En daarom, het is niet genoeg als wij van onszelf denken dat we een gelovige zijn. Het is niet genoeg als wij in de gemeente bekend staan als een gelovige of een godvrezende. Het is niet genoeg als men van ons zegt: daar leeft wel wat in. en diens hart gaat echt naar de Heere uit. We zullen ons in het licht van de schrift hebben te onderzoeken of de Heere dat ook van ons zegt. Want het gevaar van zelfbedrog is geen denkbeeldig gevaar. Zeker niet als van ons allemaal toch geldt dat we een arglistig, een bedrieglijk hart hebben. Wie is dan een hypocriet? Wat betekent dat? Wat hier aan het eind van antwoord 81 staat, maar de hypocrieten, en die zich niet van ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Het woord betekent eigenlijk toneelspeler. Een hypocriet is iemand die een rol speelt. Die is niet echt. Hij is niet zichzelf. Hij doet zich voor als een gelovige. Hij speelt de rol van een kind van God. Hij lijkt op hem. Hij doet zoals zo'n kind van God doet. En op het eerste gezicht kun je dat dan ook niet van elkaar onderscheiden. En zo'n geveinsde is vaak zo in zijn rol ingeleefd, dat hij zichzelf niet eens meer kan onderscheiden van degene die hij nadoet. En daarom gelooft hij van zichzelf ook vaak het goede. En anderen geloven het ook van hem. Hij kan goed meepraten. Hij leest ook wel eens een goed boek. Hij denkt ook wel eens dat hij er wat aan heeft. Hij is ook vroom, zodat anderen van hem denken dat hij een goed mens is die God vreest. Hij leeft fatsoenlijk. Hij leeft als een christen. Hij bidt, leest zijn Bijbel. Maar al die dingen zitten aan de buitenkant. Zijn hart is er niet in. Misschien nog wel eens zijn gevoel. Misschien nog wel eens zijn emoties. En dan houdt hij zijn gevoel voor zijn hart. Maar ondertussen is dat hart onvernieuwd. Daar staat de troon des Heren niet opgericht. En daarom zegt onze catechismus, en daar hebt u nu een kenmerk van de hypocrieten, dat ze zich niet van harten, van ware harten, tot God bekeren. Natuurlijk, er is in het leven van een hypocriet wel bekering. Maar het is geen hartewerk. Natuurlijk, er wordt in het leven van een hypocriet heus wel het een en ander opgeruimd en verbeterd. En het ziet er allemaal goed en fatsoenlijk en deugdzaam uit. En het beantwoordt naar de norm van de Bijbel, beoordeelt aan de buitenkant allemaal precies aan wat de Heere wil dat het zal zijn. Maar het is altijd nog buiten zijn hart omgegaan. Hij keert zich wel tot God, maar niet met een oprecht hart. Er zijn veranderingen aanwijsbaar. Zonden worden ook wel beleden, zonden worden ook wel bestreden, maar het hart is nooit veranderd. En met het ganse hart wordt God niet gezocht. En als er dan een breuk komt tussen hem en bepaalde zonden, let u eens op, dan zijn het nooit de boezemzonden waar hij tegen strijdt. En ondertussen zie je ook heel vaak bij zo'n hypocriet dat je hem ook maar niet het vuur te na aan de schenen moet leggen. Je moet tevreden zijn met wat zo zijn leven te zien geeft. En op grond daarvan moet een mens dan maar geloven dat hij er ook bij hoort. En niet al te dringend en niet al te nauwkeurig de vraag gaan stellen, staat het nou echt wel goed met je ziel? Niet al te dringend proberen in te dringen in dat innerlijke, in het geestelijke, want dan zegt zo'n hypocriet toch op een gegeven moment een zekere zin, korzelig en een beetje geïrriteerd, je mag niet oordelen. Oordeelt niet opdat ge niet geoordeeld wordt. Dat is dan de tekst die de hypocriet gauw weet te vinden. Wat moet er nou met zulke mensen gebeuren als de avondmaal bediend wordt? Moeten we verbieden dat ze zullen komen? Moet de kerkraad er wacht bij houden dat zulke mensen niet zullen komen? Dat kan niet, gemeente. Want wij kunnen niemand kan het hart van een ander peilen in alle zuiverheid en juistheid. Dus als een beleidend lid van onbesproken wandel is, afgedacht nog van de vraag of hij wel of niet oprecht de Heere vreest, dan heeft niemand het recht om zo iemand de toegang tot het avondmaal te ontzeggen. Alleen Gods woord heeft wel wat te zeggen. En Gods woord, en dat moet dan uitgezocht worden persoonlijk tussen de Heere en onze ziel. Gods woord zegt ons dat als wij als huichelaar aan de tafel des Heeren komen, we onszelf een oordeel eten en drinken. En dat maakt zelfonderzoek toch wel nodig, want dat is toch geen geringe zaak, gemeente, om jezelf een oordeel te eten en te drinken. Nee, dat wordt hier niet gezegd van degene die in goddeloosheid aan de tafel komen en die dan zonder dat de kerkraad of de gemeente haar plicht verstaat toch maar toegelaten worden. Nee, van zulken wordt dat hier niet gezegd, dat geldt van zulken natuurlijk ook. En van zulke wordt het nog allemaal veel ernstiger, want de toorn Gods wordt over de hele gemeente opgewekt. Maar van die hele fatsoenlijke mensen, van die mensen die de naam hebben dat ze leven, van die mensen die goed bekend staan, maar waarvan God weet dat ze nog nooit van waar en harte zich tot hem bekeerd hebben, van zulken wordt gezegd dat ze zich een oordeel eten en drinken. En daarom is het toch wel nodig om jezelf eerlijk voor Gods aangezicht te onderzoeken. U bent toch niet bang voor zo'n zelfonderzoek? U bent toch niet bang voor dat onderzoek in het licht van Gods woord? Het gaat u toch ook om waarheid in het binnenste? Als u echt van God geleerd bent, als u echt door de Heilige Geest onderwezen wordt, dan wilt u niet anders dan van de Heere te weten komen of uw plaats daar is. Als u echt door de Heilige Geest bearbeid wordt, dan bent u er niet tevreden mee om maar de naam te hebben dat u leeft. Dan wilt u toch niet een toneelspeler zijn. Maar dan leert de Heilige Geest het zo'n mens ook, dat hij moet staan naar waarheid in het binnenste. En dan wordt dat de vraag in zo'n leven: Heer, het is toch wel echt van u. Dit en dat, en wat je dan allemaal aan kunt wijzen in je leven, dat is toch wel echt van u. En als het bestreden wordt, en als het weer eens in de twijfel terechtkomt, dan zal een mens zich toch maar niet op de been kunnen gaan houden en zichzelf maar weer wat aan gaan praten, maar dan moet hij het toch opnieuw van de Heere weten. Heere, zeg gij, en zeg gij opnieuw tot mijn ziel, ik ben uw heil. Zo iemand staat er toch naar om het van de Heere zelf te weten, of de Heere hem meetelt bij het opschrijven der volkeren, of de Heere hem een plaats geeft op de rol van Sions kinderen, of de Heere hem inderdaad de naam van Sions kinderen doet dragen. Je bent er toch niet mee klaar als je jezelf weer eens meerekent en meetelt, ook als avondmaalganger. De Heere moet je toch weer eens insluiten door het werk, door het getuigenis van zijn Heilige Geest. En dat doet de Heere ook. En dan komen wij bij diegene voor wie dat avondmaal dus waarlijk ingezet zijn. Want wie zijn dat? Laat het inderdaad dan nu onze aandacht hebben wat onze catechismus in het begin van antwoord 81 zegt. Worden drie dingen genoemd. En ik zei al, dat zijn de drie stukken van zondag 1 die ook in het avondmaalsformulier terugkomen. Het is voor diegenen die zich vanwege hun zonden mishagen. Het is voor mensen die in ieder geval dus weet hebben van hun zonden en bij wie de kennis van hun zonden zelf mishagen gewerkt heeft. Wat is dat? Is dat je wel eens met jezelf ontevreden bent, dat je wel eens een hekel aan jezelf hebt? Dat kan er wel bij horen, maar op zich is het dat niet. Daar is nou niet alles mee gezegd. Dat komt overal voor, dat mensen wel eens een hekel aan zichzelf hebben. Je doet ook wel eens dingen tegenover een ander waar je inderdaad bij nader inzien, waardoor je een hekel aan jezelf hebt. Overal komt dat voor, dat mensen gaan inzien dat ze verkeerd gedaan hebben. Dat mensen gaan inzien dat wat ze gedaan hebben ernstige, ellendige gevolgen heeft. Dat mensen gaan inzien dat ze vanwege hun gedrag ook straf verdiend hebben. Dat zag Kaïn ook wel in. Dat zag Judas ook wel in. Maar dat is het niet wat hier bedoeld wordt. Zelf mishagen. Dat is niet alleen maar zien dat de zonde zulke verschrikkelijke gevolgen heeft, maar dat is ook gaan inzien dat de zonde op zichzelf zo ernstig is. De verdorven aard van de zonde gaan inzien. Gaan inzien dat zonde opstand tegen God is. Dat zonde altijd zonde tegen God is. Wat de gevolgen van de zonde hier op aarde ook dan mogen zijn, maar zonde is altijd zonde tegen God. En dat maakt het juist zo vreselijk, want God is een goed God. Een goeddoend God. God is een God die geen lust heeft om ons kwaad te doen. Als een mens de zonde in haar zondigheid leert kennen. Als een mens zichzelf leert kennen. Als iemand met een vuil, boos, verdorven hart. Als Gods geest ons inzicht gaat geven in wie wij zijn. In wat er van ons terecht gekomen is. En als de Heilige Geest ons gaat afleren argumenten te zoeken om ons gedrag goed te praten. Als de Heilige Geest ons de mond stopt, zodat we geen verontschuldigingen meer hebben. En zodat we de schuld ook niet meer op een ander kunnen schuiven, zoals de mens geneigd is te doen. Denk maar aan het gedrag van Adam en Eva in het paradijs. De vrouw die gij bij mij gegeven hebt, zei Adam, die draagt de schuld. En Eva zei, de slang heeft me bedrogen en ik heb gegeten. Dus ook zij probeert de schuld van zichzelf af te schuiven. Maar als Gods geest ons gaat leren dat dat niet meer kan. Natuurlijk, bij een ander zijn ook fouten. Bij een ander liggen ook dingen die niet deugen. En die hebben ons geprikkeld en die hebben ons tot zondige reacties gebracht. Maar daar gaat het dan niet meer om als Gods geest ons gaat ontdekken. Want dan heb ik het niet meer over wat hij gedaan heeft en wat zij gedaan heeft. Maar wat ik gedaan heb, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Daar wordt David dan naar teruggeleid als hij de bron van alle wanbedrijven gaat ontdekken in zijn eigen hart en in zijn eigen leven. En al zou een ander niet meegeholpen hebben om je tot zonde te verleiden en te verlokken, dan zou je uit je eigen verdorven bestaan nog tot zonde gekomen zijn. Wel nu, die ontdekking, die pijnlijke, vernederende ontdekking, dat er in mijn leven geen goed woont, maar enkel kwaad en verdorvenheid, die ontdekking, die brengt de mens ertoe dat hij zich voor God gaat verootmoedigen in waarachtig zelfmishagen. Gebruikt de Bijbel de uitdrukking, een walg aan zichzelf hebben. Maar leert iedereen dat dan? Gaat de ontdekking in het stuk der ellende bij al Gods kinderen dan zover? Ja, gemeente, dat is zelfs een van Gods beloften. In Ezechiël 36 vers 31 belooft God aan Israël. U zegt, is dat een belofte? Ja, dat is een belofte. Daar belooft de Heere aan Israël, ik zal maken dat ze een walg aan zichzelf hebben. Maar beloften die hebben toch te maken met het heil, die hebben toch te maken met vertroosting, die hebben toch te maken met uitredding waardoor een mens hoop krijgt enzovoort. Jawel, maar betrek de beloften Gods nu niet eenzijdig op de verlossing om zalig te kunnen leven en zalig te kunnen sterven. En om waarachtig avondmaal te vieren met vrucht voor eigen hart en leven, moet een mens ook kennen hoe groot zijn zonde en ellende is. En omdat de Heere ook dat vak onderwijst op de school van de Heilige Geest, daarom belooft Hij al zijn kinderen dat ze ook in dat vak vorderingen zullen maken. Dat hoort bij het zaligmakend werk van de Heilige Geest. Dat de Heere zal maken dat ze een walg aan zichzelf zullen hebben. Oh, maar dat doet zo'n pijn en dat veroorzaakt verdriet en dat vernedert, dat doet er niet toe. Maar het hoort bij het zaligmakend werk van de Heilige Geest. En het is een teken van gebrek aan inzicht in dat zaligmakend werk van de Heilige Geest als over het stuk der ellende niet wordt gesproken. En als daar in de prediking overheen wordt gelopen, dat is een bewijs dat in de kerkbank en op de kansel geen zuiver Bijbels zicht op het werk van Gods Geest meer is. Maar de Heere heeft het zo beschikt dat al zijn kinderen onderwezen zullen worden, ook in het stuk van de ellende. Opdat ze zich, en dan denk ik aan het formulier, zichzelf voor God zouden verootmoedigen. En opdat ze zouden gaan bedenken, en luister nog eens naar die woorden uit het formulier, opdat ze zouden bedenken dat de toorn Gods tegen de zonde zo groot is. Dat kun je niet buitenom. Wil je zalig worden, dan zul je die dingen ook moeten leren. Dat de toorn Gods tegen de zonde zo groot is. Dat God die eer hij ze ongestraft zou laten. Ze met de bittere en smadelijke dood des kruises aan zijn lieve zoon Jezus Christus bezocht heeft. God laat het zijn volk weten waar hij ze vandaan gehaald heeft. God geeft zijn volk ter kennis aan wie ze van nature zijn. God geeft ze na zijn eigen belofte vanwege deze dingen een gebroken hart en een verslagen geest. En nogmaals, dat mag ik dan natuurlijk er niet bij verzwijgen. Dan gaat het er niet om dat iedereen het op dezelfde manier leert, langs dezelfde weg en in dezelfde diepte. Maar het gaat er wel om dat het bij geen enkele ware gelovige en bij geen enkele waarachtige avondmaalganger ontbreken mag. En als het ontbreekt, dat gebed uit de diepte, als het ontbreekt, dat gebed van de tollenaar, als het ontbreekt, de boetepsalm, dan hebt u geen recht om avondmaal te vieren. Als u zou denken dat dat vroeger eens een keer beleefd is en dat het nu een gepasseerd station is, dan bent u even goed verkeerd. Ik sprak eens iemand die zei, ja goed, psalm 51, dat is natuurlijk wel een psalm die je een keer beleven moet in je leven, maar als je hem beleefd hebt, dan heb je hem niet meer nodig. Hij gaat tot aan uw dood met u mee. Of niet? Hij gaat tot aan uw dood met u mee. Die boetepsalm van David. En die belijdenis uit de diepte. En we komen er toch nooit bovenuit. En we zijn de zonde toch nooit afgestorven. En daarom dat zelfmishagen, dat zal keer op keer steeds weer ondervonden worden. En het is een goede zaak om in de week van voorbereiding, en niet alleen dan, maar toch zeker ook in de week van voorbereiding, te doen wat ons formulier zegt, een iegelijk bedenken bij zichzelf, zijn zonde en vervloeking. Daar moet je voor gaan zitten. Daar moet je eens voor gaan zitten. En niet al in één keer heel snel gaan denken over dat offer van de Heere Jezus Christus en dan de conclusie trekken. En nu is het wel goed met mijn ziel, want de Heere is voor mij gestorven. Dat is pure oppervlakkigheid. Ons formulier zegt, ga er eens voor zitten in de week van voorbereiding en ga nu eens na. Bedenk het eens. Neem dan alleen de laatste 3 maanden sinds de vorige avondmaalsviering. Neem nu die laatste periode eens en bedenk nu eens bij jezelf je zonden. En zet ze nu eens ordentelijk voor je geest en bid nu eens om de leiding van Gods geest. Bid nu eens om de verlichtende werking van Gods geest, dat de Heere u er weer eens aan ontdekt en dat zonde weer eens echt zonde wordt en dat je er niet mee leven kunt en dat je er niet mee verder kunt. En iegelijk bedenken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. En vervloeking, opdat hij zich voor God verootmoedige. Daar moet een mens toch komen, als een arme smekeling, als een boetvaardige en een ellendige, als een hulpbehoevende en als een nietsbezittende. Hoe kunnen we anders verrijkt worden aan de tafel des Heer? Rijken heeft hij ledig weggezonden, daarom het is zo nodig om arm gemaakt te worden, leeg gemaakt te worden. Armen heeft hij met goederen vervuld, gemeente. Dat is daarom een waarachtig kenmerk van de avondmaalganger, om zichzelf vanwege zijn zonde te mishagen. En dan nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Hoe ik van zulke ellende en zonde verlost word. En dan zal het oog op Christus gericht moeten worden. En dan zullen we het leven buiten onszelf moeten zoeken. Want de verbrokenheid des hart, en hier grijpt het een in het ander. Zoals in de 116e psalm dat ook was. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen. Maar riep de Heere dus aan in al mijn nood. Och Heer, och wie heeft mijn ziel door u gered? Dan grijpt het vervolg in het begin. Toen hoorde God. Trouwens, hij was al aan het stuk der verlossing bezig toen hij riep uit al zijn nood. Och Heere, och wie het mijn ziel door u gered. Toen sloeg hij het oog al op God en toen zocht hij het leven al buiten zichzelf. En toen vluchtte hij al als de Israëliet naar de vrijstad met de doodslager op de hielen. En zo geeft de Heere ook dat tweede stuk te leren kennen, want een zondaar, echt ontdekt aan zijn zonde, kan het daar niet in uithouden. Iemand die echt een gebroken hart ontving, die moet naar de hemelse medicijnmeester, omdat hij gehoord heeft, hij heelt gebrokenen van harte. Een mens kan in het stuk der ellende niet blijven zitten. Een mens kan over zijn zonden en over zijn zonden alleen niet praten en blijven praten zonder dat hij ooit een stap verder komt. Dan is het allemaal aangeleerd, dat is het allemaal verstandelijke kennis van de ellende. En dat mag heel rechtzinnig lijken, maar dat heeft voor God ook geen waarde. Maar de echte ontdekking drijft uit tot de Heere, doet roepen tot de Heere, smeekt en blijft smeken aan de troon der genade. Want er moet verlossing komen. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Als de Heere door zijn geest die zonde tot een last maakt, dan wordt er om vergeving gesmeekt, gebedeld. Dan wordt er geworsteld met de Heere. Dan wordt er gevraagd, Heere, ontferm u mijner. Maar zegt u, de catechismus spreekt over de wetenschap van de vergeving. Nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. Die stap is toch wel erg groot. Wie durft dat nu te zeggen in zijn leven? Dat hij vertrouwt dat al zijn zonden hem om Christus wil vergeven zijn. Iemand die uit de nood van zijn leven tot de Heere vlucht en die smeekt en worstelt om genadag, die durft dat zomaar niet te zeggen. Dat is juist de nood van zijn leven en dat is de worsteling van zijn ziel, dat hij dat weten zou mogen weten, dat de Heere zijn zonde wegdoet. Mag die dan niet aan het avondmaal komen, die vluchteling? Mag die dan niet aan het avondmaal komen? Moet je dan eerst weten dat je verzekerd bent van de geschonken vergeving? U weet, er zijn mensen die zeggen, ja, alleen als je verzekerd bent, dan mag je avondmaal vieren. Ik denk niet dat dat juist is. Christus heeft tijdens zijn rondwandeling op aarde ook mensen ontvangen die het allemaal zo zeker nog niet wisten. Mensen ontvangen en met hen gegeten die arm en ellendig waren. Zulken heeft hij toch ook genodigd? Zulken waren toch bij hem welkom? Denk eens aan die bloedvloeiende vrouw. Was die nou zo verzekerd? Jawel, ze was verzekerd van één ding. Als ik de zoom van zijn kleed zal aanraken, dan zal ik gezond zijn. Maar was ze nou verzekerd van het feit dat hij haar heiland was? Dat haar zonden vergeven waren? En toch was ze welkom. Met dat geloof. Dat, zoals we dat dan noemen, een toevluchtnemend geloof was. En als ze daarmee komt, stuurt de Heere er niet terug. Nee, dan gaat hij juist, als ze met een toevluchtnemend geloof komt, van zijn kant dat toevluchtnemend geloof kronen met de bevestiging: wees genezen van deze uw kwaal. En dan krijgt ze wat dat betreft een verzekerd geloof, want dan heeft ze het zelf uit zijn mond gehoord. En laten we dat onderscheid dat vroeger gemaakt werd maar goed vasthouden, gemeente, want in de praktijk van het geestelijke leven ligt het zo. Er is verschil tussen geloof en de zekerheid van het geloof. Er is verschil tussen de uitgaande en de wederkerende daad des geloofs. En vele van Gods kinderen kunnen alleen maar met de uitgaande daad des geloofs tot de Heere gaan. Met een toevluchtnemend geloof. Meer hebben ze niet. Altijd arm en gebrekkig in zichzelf. Altijd ellendig en aangevochten en bestreden. Met veel twijfel omgeven. Met veel vragen in hun ziel. Vaak, misschien wel elke keer als het weer avondmaal gaat worden, verschrikt bij de gedachte dat ze nog eens een keer als een huichelaar, als een hypocriet aan de kaak gesteld zullen worden. En als je eens met ze praat, oh, soms met veel aarzelingen en soms met veel terughoudendheid, maar dan komt er toch wel eens wat uit van wat de Heere gedaan heeft en wat onmiskenbaar werk van Gods genade in hun leven geweest is. En ze durven het ook niet ontkennen. En toch zo vaak nog weer de vrees dat ze zichzelf maar wat wijs maken en dat ze zichzelf bedriegen. En daarom ook vrees om aan het avondmaal te komen. Want ziet u, dat weten ze niet, dat durven ze niet te zeggen, dat durven ze niet te geloven, dat hun zonden hun vergeven zijn. Zouden ze willen weten dat de Heere die zonde achter zijn rug werpt, wat graag, en dat is een worsteling en een smeking. Maar dan toch zou ik zeggen, als de Heere ze dan tijdens zijn rondwandeling op aarde ontving, die met hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. En als hij zulken genezen wil van hun verbroken harten, als hij zulken in zijn ontferming wilde aannemen, zou dan de tafel des Heren voor hen niet staan aangericht? Juist om dat zwakke, door twijfels besprongen geloof te bevestigen en te versterken, heeft de Heere toch gezegd, ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te vieren. Juist omdat hij aan zulken wat geven wil, omdat hij die lege handen vullen wil, omdat hij die arme lege harten vullen wil, heeft de Heere toch het sacrament gegeven. En waarom spreekt onze catechismus dan met deze overtuiging? Wel, omdat onze catechismus hier spreekt over het geloof in zijn volheid. Maar de gelovige is zo niet altijd. Laat het geloof dan als gave God zijn volmaakt geschenk zijn. Maar degene in wie het geloof gewerkt is, is nog door zoveel zwakheden en duisternissen omringd. En om hem nu in zijn zwakheden te sterken en in zijn duisternissen licht te geven, heeft de Heere gezegd, doe dat tot mijn gedachtenis. En dan is er ook nog de derde, het derde stuk, die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Nou, dat is ook een onmiskenbaar kenmerk van de waarachtige gelovigen. De ernstige begeerte naar geloofsversterking. Ziet u hoe onze catechismus het bedoelt? U mocht misschien een vraag hebben bij dat middelste stukje over dat geloof in die vergeving van zonde. En nu wordt in het derde stuk gelijk al gezegd dat er toch ook nog weer geloofsversterking nodig is. Omdat die gelovige zelf aan zoveel zwakheden onderworpen is. Maar daar kan hij het niet bij uithouden. Ik zei zo pas, er zijn van die mensen die niet meer hebben, echt niet meer hebben dan een toevluchtnemend geloof. En als u ze zou vragen, heb je nou een toevluchtnemend geloof, dan zouden ze van zichzelf ook zeggen, nog zeggen, had ik het maar. Maar dan is het voor een ander duidelijk dat er in dat leven, in dat hart, geloofsworstelingen zijn. Toevluchtnemend bij de Heere. Maar er zijn ook schijnbaar wel eens mensen die met zo'n toevluchtnemend geloof tevreden zijn. Hoe dat zit? Die zeggen ik heb niet veel, maar die er toch tevreden mee zijn. En die altijd op dat punt blijven staan. En die toch, zoals het lijkt, genoeg hebben aan wat er ooit is in hun leven is gebeurd. En die, als ze erover praten, altijd weer op die één of twee gebeurtenissen terugkomen. Maar dat klopt ook niet. Want een onmiskenbaar kenmerk van de waarachtige avondmaalganger is dat hij begeert hoe langer hoe meer dat geloof te sterken. Hij wil verder. Hij zoekt meer. Meer houvast. Meer vertroosting. Meer basis om op te staan. Fundament om op te bouwen. Meer zekerheid. Zijn geloof. Juist omdat hij het zo aangevochten weet. Juist omdat hij het zo zwak weet. Juist omdat hij twijfels hem benauwen. Juist omdat zijn ongeloof ook hoe langer hoe meer afschuwelijk en afzichtelijk voor zijn eigen waarneming wordt. Juist omdat hij dat ook gaat ontdekken, dat zijn geloof menigmaal zo zwak en zo ingezonken is. Omdat hij geen weerwoord heeft aan de verleidingen vanwege de boosheid en de verdorvenheid van zijn hart. En daar zit hij weer in het eerste stuk. Juist vanwege die dingen houdt hij aan bij de Heere en blijft hij smeken naar de troon der genade. Heere, geef me er toch meer van te zien en laat dat geloof dat ik bij tijden toch eens beoefenen mag, nu eens versterkt worden en geef dat om dat goddeloze ongeloof in mijn bestaan toch eens de doodsteek, opdat ik u niet langer zal verdenken en opdat ik uw belofte niet langer in twijfel zal trekken. O, het is de waarachtige begeerte om vorderingen te mogen maken op het pad des geloofs. En om dat leven te beteren, is het de Heere niet waard dat ons ganse leven hem zal zijn gewijd. Als je er toch weet van hebt dat de Heere je opzocht, dat de Heere naar je omkeek, dat de Heere je in de diepte hoorde roepen en dat hij je opgetrokken heeft uit die ruisende kuil. Al weet je er in beginsel maar wat van, dan komt er toch ook de begeerte in de ziel om die goede en genadige God nu te mogen liefhebben. Om hem te mogen toebehoren, om in zijn wegen te wandelen en om dat leven dat hij in beginsel heeft willen redden van het verderf, om dat leven nu ook meer en meer te beteren, zodat het meer en meer zal zijn overeenkomstig zijn wil. Wordt het niet het gebed in het leven van iemand die de Heere mag vrezen? Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Nou, en kan dat dan allemaal in volmaaktheid? Bereiken we dat dan hier op aarde allemaal in volkomenheid? Ach nee, er zijn altijd zwakheden en struikelingen. En zoals ik zo pas zei, je zult het gebed van de dichter van de 51ste psalm tot aan het einde van je leven nodig hebben. De schuldbelijdenis, de boetepsalm. En zo zul je ook het gebed, Heere, neem mijn leven en laat het toegewijd zijn aan uw eer nodig hebben tot aan het eind van onze aardse loopbaan. Maar de begeerte is er. De begeerte. En als straks de Heere zijn volk in de hemel de verzadiging van vreugde geeft, de volkomenheid van de ongeschonden dienst des Heeren, dan krijgen ze iets waar ze hier op aarde heimwee naar gehad hebben. Als de Heere hen straks kroont met de volkomen heiligheid, dan krijgen ze iets waar ze hier op aarde om gezucht hebben, om gesmeekt hebben. En gemeente, dat is dan ook een kenmerk van het leven der genade. Gods kinderen zijn niet tevreden met zichzelf. Niet tevreden met wat ze hebben ontvangen. Oh, ze zijn er wel dankbaar voor, maar dat is wat anders. Dankbaar voor onverdiende gunstbewijs. En voor een ogenblik mogen ze er ook genoeg aan hebben. Dat leven gaat verder en de roep des Heren in het leven van zijn volk wordt weer gehoord. Wees heilig, want ik ben heilig. En daarom met alles wat ze ontvangen hebben, hoe dankbaar ze er ook voor zijn, ze zijn er niet tevreden mee. Ze kunnen er niet genoeg aan hebben. Ze hunkeren naar meer, ze verlangen naar rijkere openbaringen, naar meer heiligheid, naar meer toewijding, naar meer ijver. En de naamchristen kent dat niet. Die is tevreden met wat hij is. Maar de ware christen die beseft, wat kom ik nog te veel, veel te kort, wat heeft de Heere meer recht. Hij heeft recht op mijn hele hart, op mijn hele bestaan, op al mijn gedachten. En wat kan ik hem toch maar weinig geven. O, wat is dat erg. En dat wordt dan inderdaad weer de beleving van de ellende. Wat is het erg als je na ontvangen genade God nog niet geven kunt waar hij recht op heeft. Als je hem nog niet geven kunt wat je hem toch eigenlijk ook zo graag zou willen geven. En als je die andere wet in je leden bespeurt die je gevangen neemt. Ik, ellendig mens. En dan toch, ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Amen. Psalm 130, het tweede en het derde vers. Naam danken, Heere, voor wat u ons nog wilde schenken, ook in deze morgen. U hebt ons weer onderricht willen geven in de dingen van uw woord en getuigenis. U hebt ons willen spreken van uw werk, zoals u dat verricht in het leven van al de uwen. We mochten een aantal dingen noemen, Heere, vanuit de schriften die te maken hebben met dat onwederstandelijke genadewerk dat gij verricht daar waar uw geest aan het werk is. Maar er is ook veel wat erop lijkt. Er is ook veel wat van mensen afkomstig is. Mensen die het werk van uw geest namaken. Die het naspelen. En vandaar dat er in uw woord ook waarschuwingen staan tegen geveinsdheid. Ach Heere, wat moeten we voor alle zonden bewaard worden? Wat moeten we ook voor geveinsdheid bewaard worden? Geef ons toch allen die begeerte, die bede in het hart, dat het waarheid in ons binnenste mag zijn. Heere, zo ligt dat toch bij alle die u vrezen. Dat ze het van u willen weten, dat ze met uw woord alleen getroost kunnen zijn. Heere, geef hen dan vanuit uw woord de vastheid, de bevestiging, het vertrouwen dat uw werk in hen begon. En wilt gij alle die in een weg van eigen gerechtigheid gaan, ontdekken aan hun dwaasheid. Geef gij alle die de naam van christen hebben en meer niet te zien dat het om het hart van een christen gaat. Geef gij te zien, Heere, dat we alleen dan veilig zijn als u in Christus onze genadige God zijt, die door uw heilige geest ons zalig maakt. Heere, we bidden u, heilig uw woord aan onze harten. Geef dat diegenen van u die ware genade ontvangen hebben, al is het nog maar nog zo klein, mogen aanhouden om vorderingen te mogen maken op de school van uw geest. En geef dat diegenen, Heere, die meer onderwijs ontvangen hebben, niet hoogmoedig zullen worden, maar nederig en klein zullen blijven en altijd maar weer zullen beseffen hoe weinig we nog weten en hoe weinig we nog gevorderd zijn, opdat er altijd maar weer gestaan mag worden naar dat genadegeheim, om Christus in zijn rijkdommen en in al zijn schatten te mogen kennen. Heere, gedenk ons zo en vergeef ons al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 40, het 8e vers. Heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.